Goed om weer bij jullie terug te zijn. Altijd een feest om teruggevraagd te worden en dan steeds meer gezichten te zien die bekender voorkomen. Dus een genoegen. En vandaag ook om het woord met jullie te openen. Ik heb twee collega's meegenomen. Daar zitten ze. Sarah en Janina. Spreek ze aan na de dienst, maar het moet of in het Engels of in het Duits. Of als je heel langzaam praat, kan het in het Nederlands. Dan zullen ze het ook wel verstaan. Maar ik dreig, overal waar ik kom op de wereld, dreig ik mensen dat iedereen altijd bij ons thuis welkom is. En dan zeggen mensen, ja, maar dan zit jullie huis toch altijd vol? Ik zeg, wel, nee hoor, er komt nooit iemand. Zij zijn nu hier, dit weekend. Ze hebben de uitdaging aangenomen. Ik werk voor Operatie Mobilisatie en Janina en Sarah ook. Degene die OM niet kennen, er ligt wat materiaal op een tafeltje hier. Met folders. En wat wij willen is heel simpel. Wij willen overal op deze wereld levende gemeenschappen zien van Jezus-volgelingen. En het begint heel simpel. Je hoort het evangelie voor het eerst. Je hebt die ervaring misschien ook al gehad. Je hebt je hele leven gehoord. Tot mijn 17e las mijn moeder voor. Nee, niet tot mijn 12e. Uit de Van der Hulst, de Rode Bijbels. Dus ik ben opgegroeid met alle Bijbelverhalen. Elke zondag naar de kerk. Ik ben 17 jaar en ik hoor voor het eerst de evangelie. Dat is heel raar, want je hebt je hele leven gehoord. Maar opeens valt het kwartje. En dan gebeurt er iets heel vanzelfsprekends. Je gaat erover praten. Je kan je mond er niet over houden. Dus in Nieuw-Lekkerland, waar ik toen woonde, had ik binnen 2 maanden... of niet zelf voor gekozen, maar men noemde mij het vliegend evangelie. Met als gevolg dat er in 3 maanden tijd zo'n 20, 25 van mijn vrienden en eigen familieleden ook tot geloof kwamen. En dat is wat wij zien. Die multiplicatiefactor als mensen die Jezus leren kennen. En dan moet je dat gemeente zijn, dat kerk zijn, moet je gewoon zo eenvoudig mogelijk houden. Gewoon dat faciliteren. Nou, dat is wat wij zien. En het is zeer effectief, met name in die hele strook van oost naar west Afrika, de Sahel. En dan zien we overal zien we van die hele kleine groepjes ontstaan die er niet langer over kunnen zwijgen. En ze vertellen het hun vrienden. En zo op een hele eenvoudige en simpele manier groeit de kerk. Nou, daar kunnen we allemaal deel van uitmaken. Dan zeg je, ja, ik hoef niet naar de Sahel. Hoeft ook helemaal niet. Je gaat gewoon steppen op een van onze schepen. Mijn tijd begint nu. Ik vergeet hem altijd aan te zetten, maar ga 2 maanden naar een van onze schepen en dan ga je ruiken aan alle bedieningen aan boord. Je mag brood bakken, maar je mag ook wc's schoonmaken. Je hebt meestal geen keuze, je wordt ingedeeld. Maar als je in de gelegenheid bent, doe het. Vlieg naar Zuid-Afrika of vlieg naar Azië waar het andere schip ligt. En het is een ervaring die je zelf gunt en die je leven volkomen op zijn kop zal zetten. Het enige probleem is dat je waarschijnlijk wil blijven daarna. Dus er ligt ook wat over het schepenwerk. En dan voor degenen die geïnteresseerd zijn in het wel en wee van de familie Den Oude, mag je onze persoonlijke nieuwsbrief meenemen. Is het nieuwsbrief? Het is altijd een beetje gemopper wat ik doe in die brieven. Mopper op de status quo. Ik lees met jullie Genesis 1 vers 26. En Henny heeft weer iets heel moois gemaakt. Ook met Henny even contact gehad, vind ik altijd heel leuk. Gerrit neemt contact met me op, Henny neemt contact met me op. Waar spreek je over? Zodat we er samen een verhaal van kunnen maken. En dan, ik wist niet of Johan wist waar ik het over ging hebben, maar met zijn inleiding, ja, het verhaal is eigenlijk al verteld, Johan. Maar ik vertelde in het kort aan Henny waar ik het over zou hebben. Ze zegt, oké, dan weet ik wat ik ga doen. En dit is echt, is dit kropsla, Henny? Ga je hem daarna nog opeten? Of straks bij de lunch? Voorjaarsbloeiers. Dus als je leven in de grond stopt en je doet het op een goede manier, dan krijg je er zoveel voor terug. Dit zijn vroege voorjaarsbloeiers, denk ik. Hier sint, daar ben ik allergisch voor. Knoflook, doen we dat ook in Nederland of heb je dat geïmporteerd?
Nee.
Oh, is nep? Oké. Maar goed, kijk daar straks even naar. Ik vind het altijd heel leuk wat jullie in die gemeente doen. Dat jullie de mensen hebben die zeggen, joh, wij willen ook iets uitdrukken van die boodschap. Want niet iedereen verbindt zich met God op dezelfde manier. De een die, Gerrit vind ik helemaal fantastisch. Je wordt helemaal meegenomen in zijn enthousiasme. Maar het is niet de manier waarop ik het makkelijkst me met God verbonden voel. Nou, voor Gerrit echt wel. En die heeft dan zoiets van, ik snap Jan niet hoor, dat hij dat niet hetzelfde heeft. Nee, voor mij moet, er zijn heel veel manieren waarop we ons kunnen verbinden met God. En dit, ja, het is heel leuk. Nou goed, we gaan lezen. Genesis 1 vers 26, God zei, laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Ze moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Taal, altijd problematisch. Woorden, betekenissen van woorden, die zijn aan verandering onderhevig. En die betekenis kan zelfs heel ver afkomen te staan van de oorspronkelijke bedoeling van dat woord of wat het wilde communiceren. En vertaalde woorden en begrippen kunnen zelfs nog problematischer zijn. Tijd en context dragen hieraan bij. En het wordt vanzelf duidelijk wat ik daarmee bedoel. Waaraan denk jij bijvoorbeeld als je aan werk denkt? Waarmee associeer je dat? Dus ik zeg werk en jij zegt dan meteen... Ja, je mag... Wat? Harder? Geld verdienen, ja? Meer? Creëren? Plezier maken? Wat? Zorgen? Druk, druk, druk. Vroeg uit bed, ja. Oké, aanbidding, waar denk je aan? Zingen, hoor ik hier? Niet, ja? Gods majesteit. Levensstijl. Begeleiding. Genieten. Ontroering. Nou ja, goed. Dus als we kunnen zo even doorgaan, maar we hebben allemaal associaties of dingen die we daar eerder aan koppelen dan waar die, dat anderen zouden doen. Maar dat is dus ja, eigenlijk een deel van... Laten we het probleem noemen. Waar hebben we het over als we het hebben over werk en over aanbidding? Vorig jaar, rondom deze tijd, bracht ik een avond door met een jonge landbouwer in Australië. Ik kom er elk jaar, minstens een week, 10 dagen. Zelfde boerengemeenschap, al 20 jaar. Ik ken hem, zijn broers, zijn zus, zijn ouders en de meeste mensen in die hele kleine, uitgestrekte boerengemeenschap. En hij is een van de 4 oudsten in de enige kerk die daar in de buurt staat. Het is een levendige kerk, levendig vanwege de vele kinderen. Ze nemen de rol wees vruchtbaar en word talrijk heel erg serieus. En Isaac, mijn vriend, die deelde zijn hart met mij. En hij zei, Jan, er gaan vele dagen voorbij dat ik niet de hele tijd met mijn gedachten bij God ben. Eigenlijk waar jij het ook over had, Johan. En hoe oefen je dat dan? Hè? Hij zegt, André, ja, ik noem hem liever Johan. Hij zegt, ik ga gewoon door met mijn leven en mijn werk. En het spirituele deel van mijn leven lijkt bijna afwezig. Ik ben niet de hele tijd in mijn gedachten met God bezig. Ik boer gewoon. En hij voelde zich daar wat schuldig over. Hij is een zachtmoedige, hardwerkende, avontuurlijke man. En de meeste dagen zit hij met zijn vingers in de klei. Of is hij in de weer met de schapen. Hij is getrouwd, vader van 2 kinderen en zijn geloof is heel erg belangrijk voor me. En zeker als oudste van de gemeente wil hij een voorbeeld zijn. En zijn worsteling, toen we daarover doorpraten, was met de in de christelijke cultuur ingesleten gedachte dat handen in de lucht geestelijker en godsdienstiger zou zijn dan het bewerken van de aarde. Nou, als jij graag met je handen in de lucht staat te zwaaien, je ogen dicht en een beetje meebeweegt, moet je vooral blijven doen. Maar we snappen zijn probleem. Dat is niet iedereen die voelt daar hetzelfde bij. En ik wil voorstellen, en ik ga het ook uitleggen, dat vingers in de klei een meer authentieke daad van aanbidding is dan onze handen in de lucht. Dan gaan we naar Genesis 2 vers 15. God, de Heer, bracht de mens dus in de tuin van Eden om die te bewerken. Dat is het Hebreeuwse woord abad vasthouden, abad, kan nou allemaal. Dat is niet zo'n ingewikkeld woord. Om die te bewerken en erover te waken. Shamar. Abad en shamar. Twee hele belangrijke begrippen. En ik wilde mijn vriend Isaac bemoedigen door naar dit vers te verwijzen en te stellen dat het bewerken van de grond, abad, de eerste en meest vanzelfsprekende daad van dienst aan God of werken voor God of wat voor taal je daarvoor ook wil gebruiken, of aanbidding is. Het is hetzelfde woord wat je bijvoorbeeld tegenkomt als Mozes de instructie krijgt van de Heer zelf. Dit zijn de woorden die je moet spreken als je voor Farao staat. Laat mijn zoon gaan opdat hij mij dienen, gehoorzamen, aanbidden, afhankelijk van de vertaling die je leest. Maar dat is het woordje abad. Precies hetzelfde woord. En als je nog verder gaat in het Oude Testament, dan kom je de zelfstandige vervoeging van abad, ebed, kom je tegen als je het heeft over de knecht des Heren. Dus er zit een enorme rijkdom in die woorden, of dat ene woord, en dat verdwijnt helemaal in onze vertaling. Dat is eigenlijk heel erg jammer, want wij leggen die linkjes en die verbanden niet zo makkelijk. Maar die zijn er dus wel. Er was geen kerk, er waren geen medegelovigen, er waren geen schriften, dan heb ik het even over Adam en Eva, die dan s'avonds nog wat in die wijnproeverij zitten. Er waren geen profeten, geen schriftgeleerden, geen voorgangen, geen openbaring, geen geestelijke contemplatie of stille retraites of een vierde musketier. Die de mens, Adam en Eva, maar ook de mensheid, want dat is ook heel interessant in Genesis, het is een woordspel. Adam is ook mensheid. Adam is een man en vrouw, is Adam de man Adam, maar ook de mensheid, was een heel andere preek. Die de mens zouden helpen om zijn verbinding met God te onderhouden. Slechts die ene instructie om de tuin te bewerken en erover te waken. Dus Eva zegt tegen Adam, Aad, ik mis toch wat hoor. Ik wil zo graag, weet je, de God die van ons houdt en ik wil daar uitdrukking aan geven. Kunnen we niet een soort worship band of zo? En Aad zegt, ja, ik speel geen eens gitaar, man. Dus zij hadden het erover van, ja, maar hoe kunnen we dan God het best dienen? Hoe kunnen we laten merken en laten blijken in en door ons leven heen dat God alles is voor ons en dat we helemaal voor hem willen leven? Ja, zegt Aad, we hebben maar één instructie gekregen. En dat is die aarde bewerken en erover te waken. Meer is er nog niet. Dat komt later wel, zegt hij tegen Eva. Denkt hij. Maar goed, dat was het dan. Dus als je God wilde aanbidden, moest je met je vingers te kleien. Zo simpel was het. Er was niks anders. Er was geen andere instructie. Nou, ik hou ervan om dingen terug te brengen tot zijn eenvoud. Het is gewoon een basisgedachte. Dat is dus als het ware de oerverbinding van de mens met God. Die loopt via de tuin. Nou, dan worden ze weggestuurd uit de tuin. Maar de taak om die aarde te bewerken en erover te waken blijft hetzelfde. Alleen vindt dat nu plaats buiten de tuin, maar betreft nu de hele aarde. En we weten ook, nu wordt het ook wat ingewikkelder om te werken. Nu word je er moe van, nu ga je ervan zweten. Dus dat is ook het gevolg van de zonde. Maar de taak blijft hetzelfde. En dat vinden we in Genesis 3, vers 23. Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde te gaan bewerken. Abad, waaruit hij was genomen. Nou, even over werk. Bij dien verstande dat werk, zoals geïntroduceerd in Genesis, direct gerelateerd is aan het dienen, het gehoorzamen, de aanbidding van God, wil ik voorstellen dat werk alle activiteiten behelst die bijdragen aan het welzijn en de ontwikkeling van het zelf, de ander en de omgeving. Zonder werk is er geen groei, is er geen ontwikkeling. Of welzijn voor wie dan ook. En dat is waarschijnlijk ook wat Paulus in gedachten heeft als hij schrijft in een paragraaf met instructies over het nieuwe leven. Wat u ook doet, doe het van harte alsof het voor de Heer is. En niet voor de mensen. Het kan zijn dat hij dat in gedachten had. Ik kan er ook helemaal naast zitten, maar dat is de associatie die ik heb bij dat vers. Wat u ook doet. En dan heeft hij niet over je baan of je betaalde werk. En dat is ook een beetje problematisch, want wij hebben de neiging om de betekenis van werk te reduceren tot activiteiten die muntjes opleveren en carrières bevorderen. Dat noemen we dan onze banen. Het zou passender zijn om vanaf nu, als leden van Christengemeente De Rots, niet langer over werk te praten, maar over activiteiten. En het gemonetariseerde deel van die activiteiten, daar verwijzen we dan naar als betaalde activiteiten. Dus ik vraag niet langer aan jou, wat doe je? Want op het moment dat iemand vraagt, wat doe je, gaan we over onze betaalde baan praten. Dat is niet zoals de Bijbel het werk voorstelt. De Bijbel die ziet al onze activiteiten. Dus dan vraag ik voort aan jou, wat voor betaalde activiteiten doe jij? Oh nee, ik dacht dat het niet afging, maar het valt mee. Ik dacht dat ik op moest zouten. Dus als je zou kunnen zeggen, alle menselijke activiteit moet waarde en betekenis toevoegen aan het welzijn van de mens en van de ander. Een luier verwisselen, een kunstwerk maken, heel belangrijk. Er zijn pockets onder ons gelovigen die geloven dat kunst en cultuur, dat zonde is van het geld. Maar nu moet je terugdenken aan toen de opdracht werd gegeven een tabernakel te maken. Wie werd het eerst bijgeroepen? De ambachtslieden. En later de tempel. Daar werden de kunstenaars bijgehaald. Want die tabernakel die moest al de glorie van God gaan reflecteren. Dus God had niet zoiets van, ja, doe maar een oude loods of zo, kan mij het schelen. Nee, er moest iets van de macht en de majesteit van God moest in die tabernakel al te zien zijn. En daar had je de ambachtslieden voor, dat noemen we dan tegenwoordig kunst. Maar ook je kamer schoonmaken, een huis bouwen, muziek maken, onkruid verwijderen. Dat alles is werk in de Bijbelse context. Dat zijn onze activiteiten. In 2018 heeft de Amerikaanse antropoloog David Graeber een online onderzoek gedaan in Engeland. Hij is inmiddels niet meer onder ons, deze man. En van de deelnemers, van degene die deelnamen aan die enquête, werd gevraagd, hoe beoordeel jij jouw werk? 50% van de Britten die de enquête invulden, die zeggen, mijn baan is een bullshitbaan. Het voegt geen enkele waarde toe. Ik denk dat ze allemaal voor Telcel werkten. Of in de financiële sector. Maar dat geeft je wel te denken, want stel je voor dat je kijkt naar je activiteiten, met name het betaalde stukje ervan, en je realiseert je, het voegt niets toe. Wat dat doet met je gevoel van eigenwaarde. Dan ga je toch niet fluitend naar je werk. Dan krijg je, en dan gaan we dus vragen, ja, hey, hoe lang moet jij nog? Met name, werk is dus een soort noodzakelijk kwaad geworden. Ik heb een tijdje in de ambtenarij gewerkt toen ik vervangende dienstplicht deed. Ik heb vervangende dienstplicht gedaan, omdat ik wilde wel in het leger, maar toen ik eenmaal dag één daar aankwam en het handboek van een soldaat kreeg en me realiseerde dat ten diepste ik nu mijn leven zou gaan neerleggen voor onze koningin. En toen was ik nog fanatiek christen en nu nog ook nog wel, maar toen had ik echt een beetje al die rouwrandjes. Ja, maar ik wil helemaal niet voor Beatrix sterven. Juliana toen nog. Dat ga ik echt niet doen. Kom nou. Dus toen mocht ik 's avonds naar huis. Ik heb er geen eens geslapen, maar ik mocht naar huis. En later ben ik dan erkend gewetensbezwaardig geworden. En toen moest ik vervangende dienstplicht doen. En ik kwam toen op het gemeentehuis in Appelsdam terecht. Waarom ik dit vertel, weet ik eigenlijk niet. Oh ja, maar goed. Ja, heel veel van de verhalen. Die ambtenaren die waren dus hun leven aan het inplannen van vakantie tot vakantie. En daartussendoor moesten ze helaas werken. En dan realiseer je, dat is toch heel verdrietig? Dat is toch heel verdrietig? En dan, nou ja, dat vind ik vind dat verdrietig. Shamar, bewerken en bewaren, onderhouden. Dat betekent grote zorgen betrachten. In de context van Genesis 2 vers 15 drukt het Gods wens uit dat de mensheid in de persoon van Adam zorg draagt voor de tuin die bewaakt en bewaart. Beheren zouden wij zeggen, of rentmeester zijn over. En een beheerder onderhoudt en beschermt dat wat hem is toevertrouwd, zodat hij deze in even goede of betere staat aan de eigenaar kan teruggeven dan toen hij het ontving. En dat is best wel lastig, omdat wij zijn de aarde echt aan het uitputten. Ik kom daar zo nog op terug, en dat is ook een heel andere preek, maar hoe gaan wij als gelovigen daarmee om? Het feit dat we de aarde eigenlijk niet langer beheren, maar deze uitputten. Nou, sommigen zouden zeggen dat die toewijzing van de verantwoordelijkheid betrekking had op de nog niet met zonde besmette schepping. Maar na de zondvloed in Genesis 9 wordt dezelfde opdracht aan Noach herhaald. En het leuke is dat een van de eerste activiteiten die Noach ondernam was het aanleggen van een wijngaard. Vandaar de legitimatie van de wijnproeverij op dat diner. Heel terecht, heel bijbels. Cultuur, heel kort iets over de cultuur. De geschapen orde, de natuur zoals we die kennen, dus eigenlijk het land zoals we dat vinden en er is al niks mee gedaan, gaat vooraf aan de gecultiveerde orde. Met andere woorden, voordat er sprake is van een cultuur, moet er agricultuur zijn. Want zonder producten zoals brood, kaas en wijn is er geen interactie tussen de mens en God, zijn medemens en zijn omgeving mogelijk. Zo simpel is het. En het creatieve proces dat bijdraagt aan en de noodzakelijke voeding produceert voor mensen om te overleven, te leven en te gedijen, ligt aan de basis van alle andere menselijke activiteiten. Het dient het algemeen belang. En het is belangrijk om dat in gedachten te houden wanneer wij nadenken over en onze plaats in deze wereld evalueren. Inclusief het werk dat we doen, laten we dat nog even een keer gebruiken, en de beslissingen die we nemen in termen van onze carrière. Bijvoorbeeld, je gaat kiezen voor een studie. Ga je dan als gelovige serieus ook nadenken, ik heb nu twee keuzes, twee opties, welke van de twee opties gaat het meest bijdragen aan die oorspronkelijke opdracht om te bewerken en te bewaren? Hoe gaat deze het meest bijdragen aan dat proces? Maar ik ontmoet maar weinig gelovigen die heel bewust dat in dat beslissingsproces meenemen. Of gelovigen die gewoon eens kijken, ja, maar wat doe ik nu eigenlijk voor werk? En hoe draagt het bij? Abraham Kuyper, theoloog, predikant, journalist, staatsman, de grootste influencer van in het begin van de 19e eeuw. Die man die begreep hoe je een belangrijke beïnvloeder werd. Je start gewoon je eigen krant. Je begint gewoon je eigen politieke partij. Je begint je eigen kerk. Hij had het heel slim. En ik denk niet dat het in die zin strategie van hem was. Het was het vooral uit passie. Maar die zegt die zei, in de totale spannen van een mensenleven is er geen vierkante centimeter waarvan Christus, die majestueus boven alles staat, niet zegt, dit is van mij. En dan heeft hij het over de sferen. Wij noemden dat dan later zuilen. Je krijgt de verzuiling. Hij zegt, in het bijzonder heeft God de wereld ontworpen om diverse culturele sferen te hebben, zoals het gezinsleven, kunst, wetenschap, kerk, zaken. En elke sfeer is uniek en heeft door God gegeven principes waar het op is gebaseerd. En christenen moeten die principes lokaliseren en hun culturele activiteiten daaraan aanpassen. Nou, daar heb ik dus heel veel mee gezegd, een complete boek over geschreven om dat te duiden. Maar ik denk op het gebied van die sferen dat we begrijpen wat hij bedoelt. Hij noemde ze zuilen, dat luidde tot de verzuiling in Nederland die dus bijna voorbij is. En het probleem met die visie, dat was er natuurlijk ook, is dat die pijlers of die zuilen die eindigden als geïsoleerde entiteiten. Die vaak tegenover elkaar kwamen te staan, in plaats van voortdurend met elkaar in gesprek te zijn. Vandaar dat wetenschap tegenover geloof kwam te staan. En dat gebeurt nog steeds, die polarisatie is daar. En dan moet je als christen moet je heel bewust kijken, ja maar hoe zie ik dat dan? Heeft de wetenschap mij niks te zeggen? En ik ben wetenschapper en het geloof ben ik niet te zeggen, dus ja, het is totaal niet gekoppeld aan elkaar. Nee, ik denk dat al die zuilen, al die sferen moeten voortdurend met elkaar in interactie zijn. Dan help je elkaar, dan draag je bij. De wetenschap helpt ons enorm om de Bijbel beter te begrijpen. Met name de 50 jaar wat we allemaal ontdekt hebben. Met als gevolg dat we de Bijbel anders zijn gelezen en de meeste van jullie dat niet eens in de gaten. Want dat gebeurt onder andere hier en in de boekjes die we lezen. Maar het gebeurt wel, dat is onderdeel van dat proces. En dank God voor de wetenschap die ons helpt. Dingen die opgegraven worden enzovoort. Maar wij kunnen de wetenschap weer hebben, die arme zielen, die alleen maar hier bezig zijn en dan s'avonds dan toch wakker in bed liggen met de vraag, ja, maar wat is nu het doel van het leven? Ik kan niets vinden in de wetenschap. We kunnen elkaar tot hand en voet zijn en niet meteen, weet je, van de leg raken als we dan iets lezen van ja, de wetenschap die zegt, ja, die heeft er toch wat moeite mee dat wij geloven in een zevendaagse schepping. Ja, dat heb ik ook. Dat is toch belachelijk, dat kan toch niet? Dat is mijn ratio die dan denkt, maar goed. Goed, dat is een heel ander verhaal ook weer. Laat maar. Paulus die zegt in Colossense, doet alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus. Dus dan ga je langs je activiteiten. Doe ik dat in de naam van de Heer Jezus? Kan ik dat van harte met overtuiging doen in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader dankt door hem? En dan zingt Gerrit weer een lied met ons. En dan haken we aan. We brengen lof aan God, om wat hij heeft gegeven. En in 1 Korintiërs 7 zegt hij, laat ieder blijven wat hij was toen hij geroepen werd. Dus stel je vanmorgen, dat je vanmorgen zo aangesproken bent door de preek, ja, maar ik werk bij Telcel, ik ga niet meer terug. Gewoon morgen even teruggaan. Dat zou Paulus zeggen, blijf wat je was toen je geroepen werd. En wanneer u als slaaf geroepen bent, moet dat u niets kunnen schelen, zegt Paulus. Dus hij stelt ook die slaven gerust. Hij zegt, dit voegt geen waarde toe aan Gods schepping en aan Gods glorie. Dit voegt alleen maar waarde toe aan de eigenaar van de plantage of wat dan ook. Dus ik moet hier weg. En dan zegt hij erbij, hoewel u de kans om vrij te worden zeker moet benutten. Met andere woorden zegt hij, ja natuurlijk, er zijn mensen die zitten muurvast. Een heel groot deel van de wereldbevolking, ook onze broeders en zusters, India, Bangladesh, Afrika, Azië, Latijns-Amerika, ze hebben geen opties zoals wij die hebben. De meeste van ons hebben de luxe dat we kunnen kiezen uit banen, dat we kunnen kiezen uit opleidingen, maar ja, dan gaan we taal gebruiken zoals, zeg je, je doet toch wel je dingetje, hè? Doe jij je dingetje? Nou, dan stel ik me zo voor dat wij de toeleverancier van CNA goedkope t-shirts gaan opzoeken in Bangladesh. En er zitten al die kinderen die t-shirts aan elkaar te naaien. En dan zeggen, je doet toch wel je dingetje, hè? Weet je, het is absurd, maar dat is er zo ingeslopen bij ons, je ding doen. Nou, we hebben ook een verantwoordelijkheid. En we hebben, dat is ook weer een heel ander verhaal. We doen als gelovigen doen wij ook dingen gewoon omdat het juist is om te doen. Ook al voelen we ons daar niet goed bij. En is het niet helemaal ons dingetje? Ja, dat past niet helemaal bij me. Alsof het leven zo in elkaar zit. Nou, laat maar. Maar die twee referenties die ik zojuist las, die zijn belangrijk bij het evalueren van onze activiteiten. De betaalde en de onbetaalde. Raak niet meteen van de leg als je het gevoel hebt dat wat je doet in termen van betaalde activiteiten niet terug te voeren is tot het idee dat wat je bijdraagt, dat je doet, bijdraagt aan het welzijn, de groei en de ontwikkeling van anderen. Maar als je wel in de positie bent en opties hebt, kies dan datgene waarvan jij gelooft, dat is ethisch het meest verantwoord. En het draagt het meest bij, zodat ik maandagochtend fluitend naar mijn betaalde activiteiten kan gaan. Omdat ik opeens zie hoe dit bijdraagt en hoe het glorie brengt aan God. Nou, dat. Toen de overgrootvader van mijn vriend Isaac in Australië het land zag, zag hij door al het onkruid, de stenen, de rotsen, de zilte grond heen, de immense inspanningen die het zou kosten om die duizenden hectare land te zien veranderen in land dat kon worden gevuld met gewassen die tienduizenden, honderdduizenden zouden voeden. Tegenwoordig wordt het land nog steeds volop bewerkt. Je bent nooit klaar met beheren. En het proces lijkt dus niet te eindigen. En vandaag, nou vandaag niet, want het is zondag, maar morgenochtend, dan zijn mijn vriend en zijn broers bezig met het verrijken van de bodem. Dat is een belangrijke activiteit voor hen. Vrijwel elke dag rijden ze met hun road train. 2 keer 2 uur heen en 2 keer 2 uur terug om 2 keer 120 ton gips op te halen. Waarvan ze een heel dun laagje over hun land uitspreiden. Die kalk die erin zit, die neutraliseert de overtollige zuren in de grond, waardoor de pH stijgt. De kalk zorgt er ook voor dat voedingsstoffen zoals calcium, kalium en magnesium, die in de bodem zijn opgeslagen, terug beschikbaar komen voor de planten. En we zaten een rekensommetje te doen, want ja, je zit daar toch en je komt toch geen andere auto's tegen. Hoe lang duurt het nog voordat jullie al de hectare van jullie boerderij hebben bestrooid met een heel dun laagje kalk? Het is zo dun dat je het niet eens ziet. Meteen een rekensommetje en hij zegt, Jan, we hebben nog 20 jaar nodig. En ik zeg, ja, maar waarom, dan begin je er toch niet aan? Ik zeg, dat is toch ontmoedigend? Hij zegt, Jan, morgen gaan we weer. En waarom blijven ze dat doen? Zij geloven en zij zien ook hoe dat wat zij doen direct bijdraagt aan die oorspronkelijke opdracht om de aarde te bewerken en erover te waken. En hun devise, we mogen nooit meer uit de aarde halen dan dat we terug erin stoppen. Die aarde moet blijven leven, die moet blijven ademen. En voor hen is dat een geestelijke oefening. Hoewel ze die taal niet gebruiken, hoewel zij het idee van, ja, we rijden maar wat rond met het gips. En ze zitten dan niet elk uur of elke minuut aan God te denken. Maar voor hen is dit een daad van aanbidding geworden. En toen moest ik langskomen om dat te koppelen aan Genesis 2 vers 15. Hadden ze er nog nooit over nagedacht. Het was voor hen zo vanzelfsprekend. Nou, dat vind ik dan mooi. Dan word ik er heel erg blij van. En dan wil ik bijna vragen, Gerrit, zullen we nog een lied zingen? Zullen we dat doen, Gerrit? Dan stop ik ermee hier. Ja, Gerrit gaat stemmen. Maar doe er wat mee. En waarom is dit nu belangrijk? Weet je, het getuigenis van de volgeling van Christus kan en mag zich niet beperken tot de rol van een evangelist, profeet of wat dan ook. Waar die in abstracte termen spreekt over levensverbetering en hoe het allemaal geweldig wordt. De volging van Jezus is een cultiveerder. En wij hebben de voorname taak en de trotse taak om al die culturele sferen te vullen met de tegenwoordigheid en de majesteit van God. Politiek, kunst, het land bewerken, het onderwijs. Gods oorspronkelijke bedoeling is dat wij daarin voorop lopen. We hebben nog wat huiswerk te doen, denk ik. En daarmee dienen we God in de meest basale betekenis van wat ik dan aanbidding noem. Nou, daar ben ik enthousiast over. Amen.